Onze hulp en onze verwachting staan ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt van geslacht tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u rijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader door Jezus Christus de Zoon, in en door de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 24, die psalm slaan we op om daaruit het eerste vers te zingen. Al de aarde en alles wat zij geeft met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom van de Heere. Hij heeft ze in haar ochtendstond op ongemeten zeeën gegrond, doorsneden met rivier en meren. Psalm 24, het eerste vers, willen we samen zingen. Ik heb opgegeven voor na het belijden psalm 29 vers 1. Dat is niet zo'n makkelijke psalm. Nou, voor de organist wel natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat jullie een psalm uit het hoofd kennen en die je heel graag zingt. Wie heeft er een psalm die die graag zingt? Steek je vinger eens op. Jij, wat wil je graag zingen? Wat zei je? Hoger dan de blauwe luchten. Ja, die ken ik weer niet. Ja. Een makkelijk psalmversje. Opent uw mond. Doen we dat. Dan zingen we opent uw mond. Opent uw mond. Dat is psalm 81 vers 12. Psalm 81 vers 12. En we willen luisteren wat we belijden met het geloven in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. Wat zeggen we daarmee? Wel, dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die Vader die heeft de hemel en de aarde met al wat erin is uit niet geschapen, en hij onderhoudt ook nog alles door zijn eeuwige raad en voorzienigheid en regeert ook alles. Nou, die eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus wil omwille van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, mijn God en mijn Vader zijn. En nou mag ik zo vertrouwen, en ik hoef er niet aan te twijfelen, of hij zal me met alle nooddruft van het lichaam, dus alles wat ik nodig heb voor het lichaam, eten, drinken, kleding, en voor de ziel moet je denken aan de Heilige Geest die leidt en de Bijbel die we nodig hebben, wil hij ons verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, omdat hij dat kan doen als een almachtig God, maar ook wil doen als een getrouw vader. En dan staat er, een heel moeilijk woord, hè? De voorzienigheid van God. Wat betekent dat dan? Nou, dat is ook nog een vraag. Wat bedoel je er nou mee? Wat verstaan we eronder? De voorzienigheid van God. Nou, daar bedoelen we dit mee. Het is de almachtige en alomtegenwoordige, overal aanwezig, kracht van God. Waardoor die God, de hemel en de aarde en ook alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert. Dat loof en gras, dus zeg maar de bladeren en de grassprieten, regen en droogte, nou dat vandaag regent weten we, soms is het ook droog, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, we zouden zeggen eten en drinken, gezondheid en krankheid, dat betekent dus gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, die overkomen ons niet zomaar, nee, die komen ons toe uit zijn vaderlijke hand. Amen. Hoe was vanmorgen de biddag? Mooi? Ja? Nou, ik heb weer, kijk eens. Ik heb een hele lange lijst gekregen voor vanmiddag om voor te bidden. Ik zal het even voorlezen, want we gaan nu samen bidden. Daar wordt gevraagd om te bidden voor de familie van een vriendje. Daar is namelijk een vader overleden. En we mogen ook bidden voor alle andere mensen die in rouw zijn. Voor de christenen die worden vervolgd. We mogen ook een beetje danken dat we naar school kunnen gaan. En ook danken voor de vrijheid bij ons en dat we naar de kerk kunnen. We mogen bidden voor de moeders met baby in buik. Voor de verkiezingen dat de christelijke partijen in de regering mogen komen. Onze Sanne die geopereerd moet worden. Arme mensen, ook arme landen. Mensen die nog nooit, wij wel, maar mensen die nog nooit van de Heer Jezus hebben gehoord. Landen waar honger is. Zieke mensen en mensen die alleen zijn. Ook zendelingen, hè? We weten dominee van der Bas is naar het zendingsveld toe. En we weten ook dat de Heer Ju en zijn vrouw naar Malawi zijn gegaan. Nou, we mogen bidden voor de zendelingen. Voor de weeskinderen. Voor de stichting Kom Over en Help. Voor Habila uit Nigeria, die een paar jaar terug bij ons was. Dat het eten mag groeien op het land. Dat papa's en mama's werk hebben. Ook voor de gehandicapten. En dan denken we ook aan oom Wilbert. Landen in oorlog. Vluchtelingen. En ook voor de moeder van Chris, dat ze weer snel mag herstellen na de operatie. Er is ook iets om voor te danken, want de vader en moeder van Nathan en Lois, die zijn 10 jaar getrouwd. En we mogen bidden voor predikanten in landen van vervolging En we mogen ook vragen of de Heer Jezus snel naar de aarde zal terugkomen. Nou, laten we dan samen bidden en ook deze dingen die zo genoemd zijn daarbij noemen. Heren, we zijn deze middag in de kerk. En het is gevraagd. Wat zullen we na de belijdenis zingen? En eentje stak een vinger op. En die gaf best een mooi lied op. Een lied wat de dominee niet helemaal uit zijn hoofd kent. Maar wel een paar regels. Hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud woont een vader in de hemel die van zijn kinderen houdt. Ja, tot u mogen we komen die boven die sterren woont, die in de hemel woont, die alles in de hand houdt en die het ons vanmiddag geeft om hier in Kralingse Veer in de kerk te zijn. Papa's, mama's, opa's, oma's, wij kinderen, maar ook als we niet getrouwd zijn, als we alleen wonen, als we alleen zijn komen te wonen, omdat onze man of vrouw er niet meer is, want dat is ook meteen gevraagd, er is gevraagd om te willen bidden voor een vriendje en zijn familie waar hun vader is gestorven. Heren, zo zijn er heel veel mensen in de rouw. En we bidden u of u ze wil troosten en of u ze wil helpen. En als het verdriet er is, dat maar mag worden gemerkt dat alle verdriet bij u mag worden gebracht, omdat u op een manier troost en helpt, zoals niemand helpen en troosten kan. U die hoger dan de blauwe luchten woont, we bidden u, help ons deze middag om samen met elkaar de Bijbel te lezen en daaruit te horen. Help ons als dominee om het te vertellen wat er staat, dat we het mogen uitleggen met uw hulp. Want heren, ook een dominee heeft uw hulp nodig. Die snapt er ook niks van als u het niet bekend maakt. En die weet ook niet hoe groot de betekenis van uw Heere Jezus is als u het zelf niet door uw Heilige Geest ook aan hem bekend maakt. En daarom bidden we u dat u de dominee zult helpen om te preken, om te lezen. En dat u ons allemaal zult helpen om naar het gedeelte te horen. En dat we van wat we horen ook mogen meenemen naar huis. En dat we dat mogen bewaren, zullen bewaren in ons leven. Ja, wij zijn gezegend, heren, dat wij kerk mogen hebben. Want er zijn zoveel mensen waar de prediking niet is, waar er vervolging is. Mensen hebben soms nog nooit van Jezus gehoord. We bidden u, heren, die nog niet van u gehoord hebben, geef dat ze van u mogen horen en die van u gehoord hebben en u lief gekregen hebben en die daarom vervolgd worden. We bidden u of u voor ze wil zorgen en diegenen die ook juist daar willen gaan naar die mensen, de zendelingen, die nog niet van Jezus gehoord hebben. Wij vragen u dat u ze zult helpen om het woord eenvoudig te vertellen, maar dat u ook zelf ze zult bewaren en zegenen en dat mensen tot geloof mogen worden gebracht. Heren, het is biddag. En we mogen voor heel veel dingen bidden. Voor ons werk op school. We mogen bidden voor het werk dat op het land zal worden gedaan. We mogen bidden voor papa's en mama's die werken en ook vragen of u het werk wil zegenen. En we danken u als we werk mogen hebben. We bidden u, heren, zegen ons ook op school. Dank u dat we naar school mogen gaan. Dat we die gelegenheid hebben. Dat er die vrijheid voor ons is. Dat we ook op school van Jezus kunnen horen en mogen horen. En dat we dat ook in de kerk mogen doen en mogen ontvangen. Wij bidden u, Heere, zegen ook de verkondiging van het woord, wat de komende tijd zal worden gebracht als u het leven geeft en als u uw knechten zo wil zenden. Geef dat de oogst mag komen. Geef dat we op school ook goede cijfers mogen halen. En zorgt u ervoor, ook als het gaat om thuis, dat we als moeders, als vrouwen, ons werk gezegend mogen krijgen, zodat de kinderen genieten van een lekker, schoon bed, van mooie, frisse kleren, van eten op tafel, dat onze kinderen ook daarin mogen zeggen, zo zorgt de Heere God voor mij, door u, o mama, door u, elke dag. Heere, uw koninkrijk komen. Wij vragen u, wees u in het bijzonder met al die mensen die het zo moeilijk hebben. Arme mensen in arme landen. Zieke mensen. Mensen die zo alleen zijn. Kinderen die geen vader en moeder hebben, de weeskinderen. En we bidden u voor mensen die niet zo kunnen gaan zoals wij kunnen gaan. De gehandicapten, ook in het bijzonder om Wilbert. We bidden u dat er zoveel mensen moeten vluchten en waar er oorlog is. We bidden u, o Heere, geeft u in alles uw hulp, uw nabijheid en uw sterkte. Wij vragen u, geef uw zegen, Heere, waar hulp wordt geboden. En laat alles goed mogen gaan als er hulp is gekregen. Hulp die zo nodig is als we denken aan onze Sanne. En die moet de komende tijd een keer naar het ziekenhuis geopereerd worden. En we vragen u of u met haar wil meegaan. En laat Sanne maar in haar leven mogen zeggen, Heere, mijn tijden zijn in uw hand. En dat ik geopereerd moet worden is best wel moeilijk. En begrijpen doe ik het niet altijd. Maar leert u mij waar, maar dat uw weg een weg is waar u op dragen wil en voor mij zorgen wil en heel dicht bij mij wil zijn. Dat ook daarin mag worden gezegd door Sanne, zo ben ik veilig. Alleen maar veilig in Jezus' armen. Als we zo denken aan Sanne met de operatie, dan danken we u dat de moeder van Chris weer thuis mag zijn, dat daar de operatie gebeurd is. We vragen u om een goed herstel en we bidden u, Heere, maakt u alles wel, zodat ook de moeder van Chris weer snel alles kan wat ze graag wil doen, thuis en buitenshuis. We hebben ook mooie dingen om voor te danken. We denken aan de papa en mama van Nathan en Lois, die 10 jaar getrouwd zijn. Dank u dat hebt gegeven. En u hebt ze samen tot elkaar gebracht, maar u hebt het ook gegeven dat ze kinderen hebben mogen krijgen. Nathan en Lois zijn toch kinderen die met hen mogen danken. Dat u dit alles zo hebt gedaan en hebt gegeven en dat u zo zorgt. Heere, wij vragen u, geef ons alle wat we nodig hebben. Geef ons ook vooral de vergeving van onze zonden. Want Heere, we leven hier op aarde. En we leven allemaal op aarde maar een poosje. De een wordt heel oud en de ander wordt niet zo oud. We weten het wel. We hebben het ook gezegd, hoe een vader van een vriendje is overleden. Het gebeurt wel dat een papa soms nog niet eens 30 wordt. En het gebeurt ook wel dat een kind op school niet eens 14 wordt. Heren, we weten niet wanneer u zegt en Nou is het leven voorbij. Wij vragen u, voor het zover is, laten we in ons leven mogen weten dat u daar voor onze zonden gestorven bent. Dat we mogen geloven, Jezus betaalde ook voor mij. Legt u dat geloof in onze harten? Geeft u dat vertrouwen in ons leven? En dat we alleen maar leren bouwen op u. Maak ons eerlijk in ons leven tegenover u. Dat we alles verliezen om alleen maar u over te houden. En dat u daarin al onze verwachting zult zijn. Heere, help ons deze middag. Hoor ons ook als we nog bidden voor Habila in Nigeria. Ja, u hebt hem bijzonder bewaard en gespaard. Wat gaat u soms hele moeilijke wegen. En wat redt u mensen soms heel bijzonder. Dank u dat u dat in het leven van Habila hebt gedaan. En we bidden u, wees u met hem op de plaats waar hij is. En zegent u hem samen met al degenen die bij hem horen en die bij hem zijn. Uw koninkrijk komen, Heere. Geeft u ons samen uw zegen. Hoor ons met elkaar. En laat het maar onder ons worden gemerkt dat u zegt, hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud, woon ik, de Vader in de hemel, die jullie tot mijn kinderen wil maken. En zo toon ik hoe ontzettend veel ik om Jezus wil van jullie houd. Dat we zo het mogen leren en zeggen en zingen. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen met elkaar uit het Johannes-evangelie en wel het 6e hoofdstuk 1 tot en met 15. Johannes 6, 1 tot en met 15, waar we willen zien hoe de Heer Jezus oog heeft voor het eten. Dat merken we aan de vraag die hij Filippus stelt. Johannes 6. Na deze vertrok Jezus over de zee van Galilea, welke is de zee van Tiberias. En hem volgde een grote schare, omdat ze zijn tekenen zagen die hij deed aan de kranken, aan de zieken. En Jezus ging op de berg en zat al daar neer met zijn discipelen. En het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Jezus dan de ogen opheffende en ziende dat er een grote schare tot hem kwam, zei tot Filippus, van waar zullen we broden kopen, opdat deze mogen eten? Doch dit zei hij hem beproevende, want hij wist zelf wat hij zou doen. Filippus antwoordde hem, voor 200 penningen brood is deze niet genoeg, opdat een ieder van hen een weinig nemen. Een van zijn discipelen, namelijk Andreas, de broeder van Simon Petrus, zei tot hem, hier is een jongske dat 5 gerstebroden heeft en 2 visjes. Maar wat zijn deze onder zoveel? En Jezus zei, doet de mensen neerzitten. En er was veel gras in die plaats. Zo zaten dan de mannen neer, omtrent 5000 in getal. En Jezus nam de broden, en gedankt hebbende, deelde hij ze de discipelen, en de discipelen degene die neergezeten waren, desgelijks ook van de visjes, zoveel ze wilden. En als ze verzadigd waren, zei hij tot zijn discipelen, vergadert de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren gaat. Ze vergaderden ze dan en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden, welke overgeschoten waren degenen die gegeten hadden. De mensen dan gezien hebbende het teken dat Jezus had gedaan, zeiden: deze is waarlijk de profeet die in de wereld zou komen. Jezus dan, wetende dat zij zouden komen en hem met geweld nemen, omdat ze hem koning maakten, ontweek wederom op de berg, hij zelf alleen. Tot zover dan de lezing van de Bijbel. We lezen met elkaar gaan zingen. En we gaan zingen uit de 104e psalm. Psalm 104. En daarvan de verzen 8 en 14. En we zien wel hoe ook zo'n psalmwoord betekenis heeft, ook voor ons vandaag. Als we zien vers 8, God geeft de wijn tot vreugd voor het hart bereid, en de olie die een glans op het aanschijn, op het aangezicht, op het lichaam spreidt, en het liefelijke brood dat onze kracht moet voeden. Hij wil ons dus verkwikken en behoeden. Alles geeft God, of je het nou hebt over de wijn, of dat je het hebt over de olie, of dat je het hebt over het brood. Hij wil het geven. En ook het 14e vers: wat in de lucht, op de aarde, in het water leeft. Nou, wie leven er in het water, kinderen? Wie leven er in het water? Ja? Vissen, ja, vissen. Nou, de Heere zorgt voor de vissen in het water. En wie leven er in de hoogte? Ja? Ja? Vogels, hè? Vogels. Die fladderen. Nou, de Heere zorgt voor de vissen, voor de vogels, voor de koeien. Het wacht allemaal op u die ieder zijn spijzen, ieder zijn eten geeft. Het wacht al op u die alles kunt behoeden. Nou, zo gaan we dit zingen. Psalm 104, vers 8 en 14. Gemeente, we hebben een zeer volgzame koster. Die zelfs de fouten van de dominee overneemt. Want, dat ziet u wel, Psalm 136 heeft natuurlijk maar 26 versen. Hè? Ja, en hoe moet je dan 27 zingen? Dat is lastig. Dat is lastig. Fout van mij, excuus. Het moest zijn 25 en 26. Ik zie het nu, dan zal ik de koster in mijn woonplaats tijdig alarmeren. Anders gebeurt het daar vanavond ook. Maar het is de bedoeling dat we na de prediking Psalm 136 vers 1, 25 en 26 zingen. Loof de Heer, want Hij is goed. 25, looft hem al wat leeft, die al het vlees zijn voedsel geeft. Geeft de God des hemels eer. En een koster hoeft zich in deze niet te schamen, dat moet ik doen. Want ik zit fout en niet hij. Gemeente, Jezus heeft oog voor het eten. Het staat in de Bijbel dat Jezus op een zeker moment heeft gezegd: maak je nou niet te druk om eten, drinken, kleding, want mijn Vader weet dat jij al deze dingen niet kunt missen, maar nodig hebt. En het is heel opvallend dat de Heere Jezus in Johannes 6, in die eerste 15 versen, zelf de vinger legt bij het probleem. En hoe moet dat nu straks met het eten? Hoe moet dat nu straks, voordat de mensen weggaan? Hoe moet het dan met eten en drinken? Johannes 6 spreekt over de Heer Jezus Christus die oog heeft voor het eten. En dan letten we met elkaar op vier dingen. We kijken eens even dat Jezus een vraag stelt. Dan willen we luisteren naar antwoorden die worden gegeven. Dan het wonder dat er gebeurt, om te eindigen met wie Jezus zelf dan wel is. We komen dat vanzelf tegen. Ik noem wel weer, wanneer we een nieuw element nemen, een nieuw punt krijgen bij het lezen van dit gedeelte. We kijken er gewoon naar. Jezus vraagt, Jezus krijgt antwoord, Jezus doet een wonder. En wie is Jezus nu wel? Nou gemeente, het is duidelijk dat met hoofdstuk 6 een nieuw stukje begint. Een nieuwe periode begint. Want het eerste vers zegt: hierna, na deze, vertrok Jezus over de zee van Galilea, welke is de zee van Tiberias. Zo ging die naar de overkant, een klein poosje later. En waarom vertrekt de Heer Jezus Christus? Hij vertrekt omdat hij zich terug wil trekken. Dat is in het gewone leven met ons ook zo. Dan zeggen we tegen elkaar: je kunt niet altijd werken. Je kunt niet altijd op het kantoor zijn. Je kunt als boer niet dag en nacht op je land zijn. Daar is een tijd om te werken, maar er is ook weer een tijd om te rusten. En we lezen in dit gedeelte dat de Heer Jezus feitelijk de rust gaat zoeken. Hij is degene die vertrekt, ik mag ook zeggen, die zich terugtrekt. En we komen het ook tegen in vers 3, dat Jezus, als hij daar naar de overkant is gevaren en aan de overkant is gekomen, dat hij daar rustig gaat zitten met zijn discipelen om van de rust te genieten. Maar van rusten komt weinig. Van rusten komt weinig. Want Johannes vertelt ons dat wanneer Jezus naar de overkant per schip gaat, zijn het de mensen, zo staat er in vers 2, het is een grote schaar, het zijn heel veel mensen die Jezus volgen, want Jezus heeft zoveel zieken genezen, zoveel mensen beter gemaakt. En het is, als tekent ons Johannes die werkelijkheid, Jezus vaart op dat meer en langs het strand lopen de mensen zo mee om niet over de zee, maar om over het strand de overkant te bereiken. Jezus vaart, de mensen lopen. Jezus is dan eerder aan de overkant dan de mensen, want we lezen het in vers 3. De Heer Jezus gaat de berg op, zet zich daar neer met zijn discipelen. En de periode waarin het is, is het Pascha. De mensen vieren binnenkort feest, dan gedenken ze het feest van de bevrijding. Jezus zit in die tijd daar op de berg met zijn discipelen. En gemeente, letten we dan op. Kinderen, let dan goed op. Want Jezus zit daar. Hij zit daar. En dan, dan kijkt hij op. Dan kijkt hij voor zich. En wat ziet hij? Duizenden mensen komen aanlopen. Als we dit stukje lezen, dan wordt er gezegd, er zijn 5000 mannen die straks hebben gegeten. En daar zijn de vrouwen en de kinderen nog niet eens meegerekend. En er waren kinderen, want er staat zo dadelijk een jochie met een gerstebrood. Het zijn er wel 10.000 en nog wel meer die daar naar Jezus toe komen. En Jezus ziet dat. En dan blijkt dat de Heer Jezus een vraag daar heeft. En aan het eten denkt. En aan het eten geven van de mensen denkt. Ja, hij weet wel dat hij die mensen straks zal te eten geven, maar dat weet Johannes nog niet. Jezus denkt aan het eten dat die mensen nodig hebben, en dan komt daar de vraag van Jezus, en die lezen we dan in vers 5. Een vraag van Jezus aan Filippus. De Heer Jezus ziet een voedselprobleem. Hij ziet dat het verkeerd kan gaan als straks het einde van de dag is. En Jezus stelt de vraag aan Filippus. Filippus, van waar zullen we broden kopen opdat deze eten mogen? Of anders gezegd, Filippus, wat moeten we deze mensen straks voorzetten? Nou komen ze er allemaal aanlopen, maar die mensen moeten ook nog een keer terug. En als ze dan niet gegeten hebben. Ik ben eigenlijk de gastheer, ik moet ze te eten geven, want degene die bij je komen, die tot je komen, die onthaal je toch altijd vastelijk, die zet je toch altijd wat te eten voor, die ga je toch niet met een hongerige maag naar huis gaan en naar huis sturen. Zo is het Jezus die de vraag aan Filippus stelt. Filippus, zeg eens, waar moeten we die broden vandaan halen? Waar zullen we die broden kopen om al deze mensen te eten te geven? Dat is een hele bijzondere, indringende vraag die Jezus stelt. Waarom aan Filippus? Nou, Filippus die komt in ieder geval uit die omgeving. Hij, ook Johannes, ook Andreas. Het is Filippus die uit deze omgeving komt en die wel het een en ander van de omgeving kent. Die ook zeker zal weten waar goede bakkers zitten en waar je brood kunt kopen. Vertel eens, Filippus, waar kunnen we terecht? Naar wie moeten we toe? Waar kunnen we straks zoveel broden kopen om al deze mensen te eten te geven en gemeente? Letten we erop, en kinderen, dat moeten we goed zien, dat Jezus' vraag een vraag is waar Jezus zelf het antwoord al op weet. Want er staat namelijk in vers 6, Jezus stelt deze vraag om Filippus te beproeven. Oftewel, hij stelt die vraag om Filippus te toetsen. Te toetsen. Om te toetsen, hoe kijkt hij nou tegen mij aan? Wat is zijn geloof in mij? Hoe is het nou met zijn verwachting gesteld als het gaat om mijn persoon? Want Filippus heeft natuurlijk het meegemaakt dat de Heere Jezus op een zeker ogenblik daar water in wijn heeft veranderd. Filippus heeft gezien dat de Heere Jezus veel vermag, want hij maakte zieken beter. En het is de Heere Jezus die in dit gebeuren daar Filippus toetst of hij wel alles van de Heere verwacht en naar Jezus ziet en ook als het ware zegt wat Ezechiël wel heeft gezegd en wat Petrus heeft gezegd. Ach Heere, dat weet u. Dat weet u. Dat weet u. Filippus, waar moeten we het komen? Dat weet u. Dat kunt u zelf. Voor u is niks onmogelijk. Heer, daar hoeven we niet over in te zitten, want u bent de Heer. Dat is de vraag van Jezus. Ja, kinderen, zo gebeurt het wel eens in het leven van ons mensen, dat, ja, dat de weg soms heel moeilijk is. Dat er heel veel vragen zijn. Als ik zo eens een keer die lijst nog eens kijk, dan zou ik dit kunnen zeggen. De Heere gaat een moeilijke weg met Sanne. En dat doet de Heere misschien wel juist daarom, om Sanne te leren om alleen op hem te vertrouwen en naar hem te vragen. Dat is misschien ook wel daarom bij Habila zo geweest, hè? Want Habila die is op een bijzondere manier gered. En Paulus die zegt ergens in de Bijbel, wij hebben ook daar de dood in de ogen gekeken. We dachten dat we gingen sterven, maar het is niet gebeurd. En waarom was het, zegt Paulus? Nou, het was opdat we alleen maar op de Heere zouden vertrouwen. We moesten naar hem zien, het van hem verwachten. En ja, dan is de moeder van Chris in het ziekenhuis geweest. En het kan zomaar zijn dat bij de moeder van Chris het geloof heeft gegeven van ik moet het niet van die dokters verwachten. Mijn leven is niet in handen van die knappe artsen die mij willen helpen, maar ik ben van de Heere afhankelijk en God moet mij helpen. En zo kunnen we dus zeggen, de Heere beproeft wel eens, laat wel eens door moeilijke wegen gaan. Het leven is soms wel eens heel zwaar, waarin die beproeft om te zien of er op hem wordt vertrouwd. Staat ook in het Oude Testament, hè? Want dan staat er, de Heere ging met het volk door de woestijn. Waarom? Om te zien of ze op hem vertrouwden. Uit zijn hand leefden. Alle verwachting van hem hadden. Dat is ook dus belangrijk als Jezus zo'n vraag stelt dan wil de Heere ook tegen jullie, tegen u, tegen mij vanmiddag zeggen: verwacht je de komende tijd alles van mij? In voorspoed, in tegenspoed, in moeite, in verdriet, in zegenrijke omstandigheden, in mooie tijden, in moeilijke tijden. Zie op mij alleen. Jezus stelde de vraag: hoe moet dat nou met die broden, hoe moet dat nou met het eten? Nou, we gaan kijken naar het antwoord. We gaan kijken naar het antwoord, want Filippus geeft een antwoord. En kinderen, eerlijk is eerlijk. Het antwoord van Filippus getuigt niet van een groot geloof. Het antwoord van Filippus laat niet horen: o Heere, ik bouw op u. Ik vertrouw op u. Geen dood, komt goed. Want u bent er. U kunt alle dingen. Niks is voor u onmogelijk. Nee, want Filippus die zegt, en dat laat hij blijken, Heere, dat ziet er niet hoopvol uit. Ik zie er geen gat in. Want wat doet Filippus? Hij zet de zaken snel op een rijtje en hij zegt tegen de Heere: Heere, dat wordt niks. Dat wordt helemaal niks. Want wat kun je nou met 200 penningen doen in je geldbuidel, waar er zoveel duizenden mensen naar u toestromen en bij u komen? Filippus zegt: Heer, voor 200 penningen brood is voor deze mensen niet genoeg, zodat ze een ieder kan nemen en zodat een ieder ook daar genoeg zal hebben en naar huis kan gaan. Heer, het is veel en veel te weinig. Want kinderen, weet je wat 200 penningen is? 200 penningen, dat betekent als je een boer hebt die knechten op zijn land heeft, dan betaalt zo'n boer na één dag zo'n knecht een penning uit. Dus je moet gewoon zeggen: één penning is een dagloon. Nou, wat is dan 200 penningen? En dat is loon voor 200 dagen. Nou zijn ze met zijn dertienen, de Heere Jezus en 12 discipelen, met die 200 penningen in de zak. Judas zal die buidel wel hebben gedragen en voor dat geld hebben gezorgd. Nou, dan zijn ze met z'n dertienen. Dan ga je dat eens uitrekenen. Met z'n dertienen, 200 penningen. Ja, het lijkt wel school nu, wat nou moeten we rekenen? Dan hebben ze ruim 14 dagen de man dagloon. Nou, ieder begrijpt het wel. Met 200 penningen richt je eigenlijk niks uit. En met die 200 penningen kun je de mensen echt geen vette maaltijd voorzetten. Daar kun je geen mooie tafel van dekken. En Filippus die is er dan ook gauw uit en die zegt het tegen de Heere Jezus: Heere, het is een onbegonnen zaak. Dit wordt helemaal niets. Met 200 penningen kunnen wij deze mensen onmogelijk allemaal brood geven en met een volle maag weer naar huis laten gaan. Dus, snappen jullie het, kinderen? Filippus heeft als het ware alleen maar in de portemonnee gekeken. Veel te weinig, veel te weinig. En naar Jezus keek hij niet. En van Jezus verwachten die het niet. En daar zeggen: u weet het, dat hoorde je van hem niet. Filippus zag het dus niet zitten. En dan komt dat ventje. Dan komt dat ventje, dat jochie. Dat jochie. Had jij kunnen zijn. In die tijd. Dan komt dat jochie. dat jochie. Ik denk dat er tussen het antwoord van Filippus en het jochie dat Andreas brengt bij de Heere Jezus, dat daar wel enige tijd tussen zit. Want we lezen namelijk bij de andere evangelieën dat verderop in de dag zijn het de discipelen geweest die bij de Heere Jezus zijn gekomen. En toen zijn er de discipelen geweest die hebben gezegd: Heer, nou is toch wel tijd geworden om de mensen te laten gaan. Dan kunnen ze zelf brood kopen. En dan komen ook weer die 200 penningen naar voren, want met die 200 penningen kunnen wij niks. Dan kunnen wij die mensen niet meer helpen. Heer, doe die mensen nou heen gaan. Laten ze zelf naar de bakker gaan, daar voor zichzelf zorgen. Maar wat zegt de Heer? Nee. Geeft gij hun te eten. Geeft u ze te eten. Maar ja, wat moeten ze met die 200 penningen? En dan zegt de Heer: ga maar eens kijken onder de mensen wat er is, wat er aan eten is. En dan, en dat weet elk kind in de kerk, dan komt dat jongetje, dat jochie, die twee gerstebroden en twee vissen bij zich heeft. Is het zijn proviandoos, zijn broodtrommeltje? Of is het eten wat hij met zijn ouders daar meedraagt? Of is het misschien om het te verkopen? We weten het niet, we weten wel dat ventje dat staat daar voor de Heere Jezus, door Johannes daar gebracht. En dat ventje staat daar met gerstebrood, dat is het brood voor de arme mensen. Tarwebrood is beter brood, gerstebrood is het brood dat altijd dient om de oogst in te luiden. Maar staat daar dat jochie met 5 gerstebroden, 2 vissen. En lees eens mee. Dan geeft ook Andreas aan: Heren, het is niks. Het is niks. Ook een discipel weer, hè? Andreas. Hij is geen haar beter dan Filippus. Hij denkt geen druppel anders dan Filippus. Want wat zegt namelijk Andreas? Andreas die zegt: waar de discipelen dus zijn geweest onder de mensen om eens te kijken wat er te eten was te vinden. Deze Andreas die zegt: Heren, hier heb je een jongen met 2 visjes en 5 broden. Maar zegt hij in vers 9... wat betekent het onder zovelen? Daar richt je helemaal niks mee uit. Daar kun je niks mee beginnen. Dat is onmogelijk. Dit lukt niet. Dus ook Andreas geen vertrouwen. Mag ik een hele moeilijke vraag stellen, kinderen? Laat ik een hele moeilijke vraag stellen. Ik stel de vraag: kennen de discipelen dan de Bijbel niet? Want daar is een stukje in de Bijbel te vinden waarin het ook gaat over gerstebroden en waarin het ook gaat om het eten geven van mensen. En dan is eigenlijk dat brood te weinig en dan moet het toch gedeeld worden en dan wordt het toch overgehouden. Wie weet waar dat in de Bijbel staat. Ik zal eerlijk zijn, hoor. Ik heb natuurlijk die preek voorbereid. En dan zie ik natuurlijk waar het staat. Als je het mij nou zo gisteren uit mijn hoofd had gevraagd, dan had ik gezegd, ik wil er niet om liegen, moet ik even nakijken. Maar misschien is er iemand veel knapper dan ik. En die kan het zomaar zeggen. Wie weet er zo'n verhaal? Oh, gelukkig, ik ben niet alleen dom. Gelukkig. Nou, dat staat in 2 Koningen 4. In 2 Koningen 4 staat er dat er een man van Baal Salisa was gekomen, die 20 gerste broden van de nieuwe oogst daarbij zich had om aan de man Gods te geven. En toen zei de man Gods, je moet die broden die je hebt meegebracht aan het volk geven. En toen zei die man Gods, wat zullen we daarmee, man Gods, want wat heb ik eraan met 100 man? En dan zegt de profeet, dan zegt de man Gods, geef dat volk te eten, want de Heere zegt, men zal eten en overhouden. En zo is het gebeurd, er is te eten gegeven en er werd overgehouden. En nu gebeurt het, toen was het met 20 gerstebroden 100 man. Nu is het met 5 gerstebroden 5000 man. En dan ook nog de vrouwen en de kinderen. Het komt op geloof aan. Maar Andreas, Filippus, ze zien het niet. En dan komt dat wonder. Dat wonder. Ja, kinderen, zeg nou, de Heer Jezus. Nou jongens, dat is waar. Ja, die 200 penningen, daar kunnen we echt geen brood voor halen. En wat dat ventje daarbij zich heeft, dat is voor al die mensen niet genoeg. Zegt de Heer Jezus, nou moeten ze maar naar huis gaan. Gebeurt dat? Stuurt hij ze nou naar huis? Stuurt de Heer Jezus naar huis? Nee toch. Wat doet de Heer Jezus? Hij zegt tegen zijn discipelen, hij zegt, zet ze in groepen van 100 en van 50. Daarom zijn ze ook makkelijk te tellen. Zet ze in groepen van 100 en van 50. Het wordt heel overzichtelijk ingedeeld. En ze krijgen een makkelijk zitten, want daar is zacht groen gras in deze voorjaarstijd. En als alle mensen zitten, dan is het de Heere die de broden van dat jochie neemt. En dan dankt de Heere. Hij zegt als het ware, geprezen zijt gij, Heere, onze God, koning der aarde, die het brood uit de aarde deed tevoorschijn komen. En uit het danken van de Heer Jezus spreekt het vertrouwen in zijn Vader, spreekt het geloof in God, spreekt het gemeenschap hebben met zijn Vader, want Jezus dankt en verwacht, weet wat hij doen moet, de Vader werkt, ik werk ook. Hij weet dat hij met die 5 broden en die 2 vissen alle mensen te eten kan geven en te eten zal geven. Dan moet u eens zien, gemeente, hoe mooi dat gebeurt. Dan verdeelt de Heere het brood onder de discipelen. En de discipelen moeten doorgeven, die verdelen het brood onder de mensen. Dat gebeurt niet alleen met de gerstebroden, dat gebeurt ook met de visjes. En zo krijgen de mensen onbeperkt te eten op kosten van de gastheer. Zo krijgen ze onbeperkt brood en vis. En in deze orde zorgt de Heere voor die vele, vele, zeer vele mensen. En dan zegt de Heer aan het einde, als ieder gegeten heeft, discipelen, nou moet je even niet meer met brood naar de mensen gaan, maar nou moet je alles wat over is, moet je weer gaan verzamelen. Dat is ook belangrijk, kinderen, om dat te zien. Want weet je wat de Heer Jezus zegt? De Heer Jezus zegt, vergadert de overgeschoten brokken, dus verzamelt al dat brood dat overgebleven is. En waarom? Opdat er niets verloren gaat. Er mag geen verkwisting zijn. Het brood is om te gebruiken, niet om weg te gooien. Denk erom, hè? Denk erom. Het eten is niet voor de kliko. Eten is voor mens en dier. Er was een bakker in goede reden. Die had wel brood over. En dan was er een boer in goede reden. Die kwam altijd na sluitingstijd bij de bakker. De overgeschoten, de restante brood halen. Weet je wat hij dan deed? Dan gaf hij elke koe een snee brood. Elke avond. Zo zorgde die boer voor de dieren. Zo ging die bakker zorgvuldig over met de restanten. Want eten is niet voor de kliko. Eten is er voor mens en dier, voor rijk en arm. Het moet worden opgeraapt, het moet worden gezocht. Er mag niks verloren gaan. En dan staat er tenslotte, dan blijven er 12 korven met brokken van de 5 gerste broden over. En die 12 korven die bewijzen overvloed, overvloed, overvloed. Er is brood overschot. Wat heeft de Heere gezorgd voor het eten? Wat heeft hij gezorgd voor het vullen van de magen? Wat kunnen de mensen gesterkt het leven in en de reis naar huis beginnen? Wat zijn de mensen door hem gezegend en er zijn nog 12 korven over. En nou gaan we iets moeilijks doen, kinderen. Gemeente. Want wat hebben ons nou die 12 korven te zeggen? Wij moeten in dit gedeelte samen zien dat de Heere Jezus, kijk het maar na in vers 2, tekenen doet. En we lezen in vers 14, de Heere heeft dit teken gedaan. En waar is het een teken van? Het is een teken van het feit dat hij de beloofde Messias is, dat hij dus de beloofde profeet, priester en koning is, en dat hij de van God gezondene is, die is uitgegaan om voor de zonden te betalen, om de schuld te verzoenen, om de mensen het beste te geven, om ze te verzorgen. Niet alleen naar het lichaam, dat is in feite het tweede plan. Maar het eerste plan is om ze te verzorgen naar de ziel. En gemeente, dan kunnen we bij 12 korven denken aan 12 stammen van Israël. Maar ik denk persoonlijk dat het anders ligt. Want, kinderen, wat zei de Heer Jezus tegen de vissers dat ze moesten worden? U zult geen vissers meer zijn op het meer, maar ze zouden vissers zijn van wie? Wie weet dat? Wat is dat knap, zeg. Wat vind ik dat knap? Ja, dat is het, hè. Dat zei de Heer Jezus. Ik zal u vissers der mensen maken. En wat moeten de discipelen dan doen? dan moeten ze straks van Jezus gaan vertellen. Jezus is het brood des levens. Jezus moet door het geloof worden gegeten. Jezus is degene die zichzelf daar verklaart en zegt: alleen wie het brood des levens gegeten heeft, die zal zalig worden. Is het dan niet mooi dat er 12 korven zijn? Voor iedere discipel een korf, om te leren aan alle mensen. De mens zal bij dat aardse brood alleen niet leven. De mens zal niet alleen leven bij die gerstebroden en bij die gevangen visjes daar uit het meer en waar ze ook vandaan mogen komen, uit welke zee. Nee, maar de mens zal leven bij alle woord dat uit de mond des Heren uitgaat. En u mag het zelf onderzoeken. Ik moet eerlijk zeggen, ik had het nog nooit zo gezien, maar het heeft me wel verrast. Als je dit ziet, dat overdenkt en dat verantwoordt, dan is het natuurlijk niet zomaar dat aan het einde van het gedeelte staat dat als de Heere dan heeft uitgelegd dat hij het brood van het leven is en de mensen hem eigenlijk wel willen hebben voor het aardse brood, maar niet voor het hemelse brood, en hem gaan verlaten, dan zegt de Heere tegen zijn discipelen: jongens, gaan jullie nou ook niet weg? En wat zeggen dan de discipelen? Wat zegt dan Petrus? Dan zegt Petrus: Heere, waar moeten we heen? En dan komt hij: gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Dat is dus de clou. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond van de Heere uitgaat. En de mond van de Vader zegt: dat brood moet je eten. Mijn zoon heb je nodig. De vergeving van zonde door het bloed van Jezus Christus heb je nodig. Je moet naar hem horen, want daar gaat het om. En dat zei Jezus toch ook al in de woestijn. Toen zei hij het zelf: Satan, een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond des Heren uitgaat. En nou zijn het de discipelen die aan het einde van heel dat gebeuren met die wonderbare spijziging, nou zijn het de discipelen die daar zeggen: Heren, gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En dat betekent dus, kinderen, we mogen met elkaar van vanmiddag bidden voor het brood. We mogen bidden voor de aardappels, voor de groenten. Dominee, zegt er een jong in de kerk: ik hou niet zo van aardappels. Ik ben meer een liefhebber van rijst. Nou, dan bidden we voor rijst. Mag ook. Oh, zegt een ander: ik hou van pizza's. Nou, dan bidden we voor pizza's. Bidden voor eten, voor drinken, voor kleren, voor ons huis, voor zoveel. Bidden wat we voor ons lichaam nodig hebben. Het mag, het moet, het zal. Maar nou leert ons de Heere Jezus: oppassen, mensen, niet met je neus in de koelkast blijven kijken, niet met je hoofd boven je diepvrieskist blijven hangen, niet daar alleen maar naar die aardappels kijken die op de tafel staan te dampen, maar zie het kruis van de Heere Jezus Christus. Dat is het hart, dat is alles, dat is echte verzadiging, dat stilt de echte honger die ontstaat als we kennis krijgen van onze zonde. En dan is het tegen jullie, tegen ons allemaal gezegd: leef niet bij brood alleen, maar hang altijd maar weer aan Jezus' lippen. Zo in de zin van, Heere, vertel me nog eens iets meer van uzelf. U hebt nou gezegd, ik ben het brood des levens. Hou, zegt de Heer Jezus, ik zal het je vertellen. Ik ben de goede herder, die overvloed en leven geeft. Ik ben de deur, door wie je inkomt in het vaderhuis. Ik ben het leven. En dan vertelt de Heer steeds maar weer, door zijn geest, over zichzelf. En dan zeggen we het. Bij het zien van de Heere Jezus. Heere, u bent mijn eten, mijn spijze, mijn liefste, mijn alles, dag en nacht. Amen. Laat ons samen bidden. Heere, gaat het nou nog een keer om u die zo hoog woont en troont? Wat ziet gij genadig naar ons om? Heere, geef dat we het verstaan. Dat die aardse dingen, dat eten, dat drinken, die kleding, die geeft u, maar meer dan dat is het kleed, Heere Jezus, dat u ons aan wilt trekken om in de heerlijkheid met u te zijn. En we bidden u, zegende dominees, om goed van u te spreken. Ook als ze vervolgd worden en geslagen worden. Geef dat er trouw zal zijn aan uw spreken en dat het woord zo mag uitgaan met als laatste dat u komt. Ja, dat bidden we ook. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig. En geef dat als u komt, wij als een kind van u, o Vader van onze Heere Jezus Christus, mogen inkomen, binnengehaald worden, verlost worden. Heere, ga met ons van hier. Geef ons nog een fijne middag verder. Strakjes uw zegen over het eten waar we u voor het eten mogen danken. Elke keer weer. En geef ons ook vanavond een goede en gezegende dienst. Help de dominee bij het vertellen, bij het preken. En geef alles wat nodig is om het te zeggen aan klein en groot, jong en oud. Dat u de enige weg bent. Heere, neem al het verkeerde genadig weg. En doe ons alleen maar overhouden. Uw heil. En laat zo uw koninkrijk komen. Ook door de verkiezingen. Dat er christelijke partijen in de regering mogen komen. Die uw woord daar handhaven. En die naar uw woord ons besturen. Heere, zegen alle dingen. Zegen onder rijk en arm uw woord. En waar kom over en help, helpt. Laat de armen zien, de Heere helpt. En waar de rijke komt met uw woord, geef dat de rijke, die rijk is met zijn aardse rijkdom, arm wordt om rijk in u te worden. Hoor ons met elkaar en zie ons aan. In Jezus' naam. Amen. Psalm 65, het 8e vers. Uw goedheid kroont de jaargetijden waar gij uw voetstap zet. Daar doet ge het al ten zegedijen. Daar druipt het al van vet. En ja, ik ken al die versjes niet. Ik ken wel dat eerste coupletje hoger dan de blauwe luchten. Ik denk toch dat ik dat voor die kleine meid maar moet proberen te zingen. Kunt u het spelen of niet? Want als u het niet kunt spelen, dan kan ik het wel voorzingen. Dat lukt me bij één coupletje nog wel. Dat gaat wel lukken. Nou, hè, laten we daarin ook onze kinderen gedenken. Dat ze dat ook mag zingen, hoger dan de blauwe luchten. En de sterretjes van goud woont een vader in de hemel die van al zijn kinderen houdt. Eerst 65, 8 en dan afsluitend met het hoger dan de blauwe luchten. Ik ken er toch ook meer van dan ik dacht. Gaat u heen, ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.